Goedemorgen allemaal. Ben ik verstaanbaar? Ah, schitterend. Super. Goedemorgen. Ik weet niet hoe u afgelopen week, vorige week zondag, hebt ervaren met de verkiezingsuitslag. Maar voor mij persoonlijk was het vooral voordien zeer ingewikkeld. Op wie ga ik dit jaar stemmen? Ik weet niet hoe u dat ervaart, dat proces, of u een makkelijke beslisser bent. Of dat tot op zondag duurt in het hokje zelf. Welk bolletje ga ik nu aanklikken of inkleuren? Maar ik sprak erover met collega's en vrienden en wat bleek? Niemand wist het zo goed voor wie ze deze keer gingen stemmen. En al snel bleek dat er eigenlijk geen perfecte partij is. Nu, ik heb nooit geloofd dat er een perfecte partij of zo was, maar wel al zo over gedroomd dat dat zou kunnen. Zo. De perfecte partij die helemaal aansluit bij jouw punten. En met de voorbereiding van mijn preek kwam ik eigenlijk tot het idee, wat als politici geen maskers zouden kunnen dragen? Wat ze tegen ons vertellen, is ook effectief wat ze zouden gaan doen. En niet wat ze ons beloven. Het zou een heel ander soort verkiezingsuitslag weergeven, denk ik in elk geval. Ja. Nu, die ideale wereld leven we helaas niet in. Het gaat zo niet, maar toch, het zou iets helemaal anders geven, denk ik. Ik wil het vandaag met jullie hebben over maskers. Ik weet niet of jullie gekend zijn met mensen die maskers dragen. Ik heb een afbeelding mee. Nu, zo loopt natuurlijk niemand rond op straat. Maar we kennen allemaal wel mensen waarvan we denken, ja, die is toch niet helemaal echt. Die doet zich toch soms anders voor dan dat die echt is. Of misschien voel je zelf wel bij jezelf aan dat je soms op sommige plaatsen niet helemaal 100% jezelf kan zijn. Dat je je soms wel eens durft te verbergen achter een masker. Ik wil met deze boodschap de vraag stellen, is het mogelijk om door het leven te gaan zonder maskers? Geen maskers meer. Nu, voor ik kom tot de centrale passage, wil ik even kort iets meedelen dat we een aantal jaren geleden hebben meegemaakt met een groep vrienden. Jaren geleden zijn we ooit een hoogteparcours gaan doen. Hoogteparcours dat wel indrukwekkend was, moet ik zeggen. Het was niet zo vanzelfsprekend. Maar we hadden een vriend mee die hoogtevrees had. Ja, dat is geen goede combinatie. Maar in elk geval, die persoon had tot dan toe, we waren al een uur bezig op het parcours, beneden begonnen, stelselmatig hoger en hoger geklommen, tot zeker wel 6 meter tot 8 meter hoogte, had hij er eigenlijk niks over verteld. Had een soort van masker opgezet en gedaan van, ja, ik ga niet onderdoen voor de rest, ik ga toch meegaan. Tot we bij een hindernis kwamen die, ja, onmogelijk leek voor hem. Geconfronteerd met deze hindernis viel ineens het masker af. Hij begon te zweten, te beven, te rillen. Niks scheelt meer. We probeerden moed in te praten van, kom aan, geef niet op, we zijn er bijna, het einde is in zicht. Maar het ging niet meer, het kon niet meer, de hoogtevrees had het overgenomen en hij zou daar stoppen. En nu komt het pijnlijk gedeelte. Er was een groep jongens van 10 jaar ongeveer, die hadden voor ons dat parcours doorlopen. En zij stonden op de toren op het einde te kijken naar onze klim. En zij zagen dat onze vriend ging stoppen. En zij begonnen ook naar hem te roepen van, hey, geef niet op, je bent er bijna. Onze vriend, vol van schaamte, helemaal rood, kon niet snel genoeg naar beneden klauteren. En zij riepen, Mietje, wij zijn 10! Toen had ik wel een beetje te doen met hem. Ik dacht, ja, garme, dan heb je zoveel moeite gedaan om toch niet onder te doen voor de rest. Neemt je hoogtevrezen toch over en dan word je uitgelachen door zo'n groep van 10-jarigen. Pijnlijker kan niet. En dat is ook ineens misschien een van de redenen waarom we als mensen vaak onze maskers niet durven afzetten. We hebben schrik voor de schaamte en de schuld die misschien zich gaat manifesteren op het moment als het duidelijk wordt dat we eigenlijk maskers aan het dragen zijn. Nu, we gaan samen lezen in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 19. We gaan naar het verhaal van Zacchaeus. En je zou kunnen zeggen dat Zacchaeus ook bezig was aan een soort van hoogteparcours. We gaan even kijken naar Lucas 19 vanaf vers 1. En daar staat, en Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ik denk dat dit wel een zeer bekend verhaal is bij ieder van ons. Ik herinner mezelf nog als klein manneke in de zondagsschool bij ons in de kerk, dat dit altijd zo'n verhaal was dat indruk op mij maakte. Dan moest je altijd Zacchaeus plakken, ook in de boom. Dat herinner ik me nog voor een of andere rare reden. Maar ik zou graag bij dit verhaal eigenlijk drie invalshoeken willen laten zien. Drie perspectieven. Het zijn eigenlijk de drie hoofdrolspelers die in dit verhaal zitten. De eerste is Zacchaeus natuurlijk. We kunnen moeilijk dit verhaal vertellen zonder te gaan kijken naar Zacchaeus zelf. Daarnaast wil ik gaan kijken ook naar de massa, de menigte van mensen die eigenlijk die interactie tussen Jezus en Zacchaeus zien gebeuren. En tenslotte natuurlijk Jezus. En we gaan beginnen bij het eerste perspectief. Dat is Zacchaeus. En ik zou Zacchaeus een beetje als symbool willen nemen voor onze eigen maskers. Nu, Zacchaeus, we hebben er al iets over gelezen, hij stond bekend als oppertollenaar van Jericho. Nu, oppertollenaar, dat wil dus zeggen dat je meerdere tollenaars onder jou in dienst hebt die de belastingen moeten gaan innen. Ze hadden in die tijd helemaal geen goede naam. Ze stonden vooral bekend dat ze zeer corrupt waren en veel te veel geld inden dat eigenlijk nodig was. Daarnaast werkte ze ook nog eens voor de bezetter, de Romeinen. Want ja, die wouden natuurlijk ook graag hun belastingen ontvangen. Dus zo iemand als Zacchaeus was absoluut niet geliefd in een stad als Jericho. Nu, wat gek is, is dat de naam Zacchaeus eigenlijk betekent rechtvaardig of onschuldig. Ja, komt helemaal niet mee overeen met het beeld dat we krijgen van wie Zacchaeus eigenlijk is. De corrupte tollenaar. Maar met het nieuws dat Jezus van Nazareth door Jericho zal passeren, gaat hij net zoals de rest van de stad de straat op om hem te zien. En weer al heb ik zo'n beetje te doen met hem, want dan lezen we in de tekst dat hij klein van gestalte was. Nou, ik ben zelf een groot persoon. Ik heb altijd een goed zicht op alles en iedereen. Maar ik kan me voorstellen, mijn vrouw is niet zo groot. Ze heeft dat soms, dat ze dan zo ergens tussen mensen staat en niks ziet. En dan moet ik zeggen wat ik zie. Dus ik kan me voorstellen hoe het een beetje is voor Zacchaeus. Het is niet fijn. Nu, hij heeft eigenlijk een keuze. Wat doe ik? Ik sta hier tussen deze massa mensen. Als ik Jezus echt wil zien, ga ik dan helemaal proberen om vooruit te kruipen. Maar dan sta ik wel zo heel kwetsbaar tussen deze menigte van mensen die me eigenlijk niet tof vinden. Of ik kruip hier in deze boom en dan heb ik een goed zicht, kan ik Jezus zien en ik ben toch een beetje uit de massa. Het is een beetje ja, anoniem dat ik dan hier ben. Ja, dat lijkt me wel iets interessants. Dus hij doet dat, hij klimt in de vijgenboom. Maar dan natuurlijk plots, lezen we vers 5, en toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Lap, moet Zacchaeus gedacht hebben. Nu zit ik hier in die boom en kijkt Jezus wel niet net naar mij. En de rest natuurlijk ook. En dit is weer zo'n herkenbaar gevoel voor ons, denk ik allemaal. Op het moment dat het helemaal zichtbaar wordt en dat we allemaal door van, oh, ze hebben mij door hier. Ja, de schaamte. Bij sommige mensen worden dan een beetje rood, begint dan te komen. Maar gek genoeg gebeurt dat niet precies bij Zacchaeus. Ik denk dat Zacchaeus zich een ander soort vraag stelt. Hij is niet zozeer onder de indruk van, oei, ze hebben mij hier gezien in die boom. Ik denk dat het eerder gaat over het feit dat Jezus hem aanspreekt. Jezus kent mijn naam. En als hij weet wie ik ben, wilt hij bij mij thuis binnenkomen? Wilt hij mijn gast zijn? Ik denk dat het enorm diep is wat hij hier eigenlijk zich afvraagt. En dat bemoedigt hem eigenlijk om in actie te komen. En dan zien we vers 6, en hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. Ik denk dat iets met hem moet gedaan hebben, dat Jezus bereid was om zijn naam uit te spreken en bij hem binnen te komen. Het eerste puntje dat ik graag met jullie zou willen delen deze ochtend is dit. Wanneer Jezus mijn naam roept, laat ik mijn masker achter. Weet je, Zacchaeus had ook kunnen kiezen om in die boom te blijven zitten. En proberen om het masker dat hij had, om dat staande te houden. Maar nee, wanneer Jezus zijn naam roept, kiest hij ervoor om die boom achter te laten. En eigenlijk is het voor ons ook zo. Als Jezus onze naam roept, moeten we ervoor kiezen om onze maskers die we gebruiken in deze wereld, om die achter ons te houden. Nu weten we allemaal dat maskers de schone schijn in stand moeten houden. En dat komt omdat we vaak geconfronteerd worden met de angst. De angst dat, wat als we zouden weten wat er in mijn leven speelt? Wat als mensen zouden weten wat ik heb gedaan? Welke onzekerheden ik heb? Welke twijfels ik heb? Gaan mensen dan mij afwijzen? Gaan mensen mij dan veroordelen? Dit zijn zaken waarom we maskers dragen. Maar Zacchaeus, die durft om tegen die angst in te gaan, durft hij om uit zijn boom te komen. En Jezus te ontvangen bij zijn thuis. En we merken dat wanneer Jezus bij Zacchaeus binnenkomt in zijn huis, Zacchaeus helemaal verandert. We springen even naar vers 8. En daar staat, Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Nu, Zacchaeus doet hier een zeer gewaagde uitspraak. Want in die tijd leefden de Joden volgens de wet van Mozes. En in de wet van Mozes was ook bepaald wat er moest gebeuren mocht iemand te veel hebben aangerekend of iemand iets hebben afgenomen dat onterecht was. En ik wil dat even laten zien aan jullie, dat je een idee hebt wat eigenlijk de bedoeling was, wat eigenlijk de norm was van als je in fout was, wat je dan eigenlijk zou moeten betalen. En daarvoor ga ik even naar Numeri. Hoofdstuk 5, vers 6 en 7. En daar staat het volgende, dat is dan de wet die gegeven werd aan de Joden. Als een man of een vrouw een ander schade berokkent en zich daardoor tegen mij keert, zegt God dan, dan is die persoon schuldig. Zo iemand moet een bekentenis afleggen en een volledige schadevergoeding met nog 20% erbovenop geven aan degene die hij heeft benadeeld. Nu, de tollenaar uit Jericho, die nog eens bewerkte voor de bezetters, die absoluut niet bekend stond als zijnde de rechtvaardige of de onschuldige, doet iets heel straf. De regel was, je betaalt de schadevergoeding terug en je geeft 20% erbovenop als een soort van compensatie. Maar deze Zacchaeus beslist om de helft van zijn bezit weg te schenken aan de armen en de overgebleven helft, daarvan gaat hij de mensen die hij heeft benadeeld 4 keer zoveel terugbetalen. De vraag is waarom? Waarom doet Zacchaeus dit? En Jezus geeft eigenlijk daar het antwoord op in vers 9. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Dit vond ik interessant toen ik dit voor de eerste keer las, want ik dacht, ja, een zoon van Abraham, dat is hij toch? Ja, Zacchaeus is een Jood. Alle Joden zijn toch de nakomelingen van Abraham. Wat bedoelt Jezus dan met, ook deze is een zoon van Abraham? Het is niet omwille van zijn mama, die Joodse was, dat Zacchaeus dus zaligheid ontvangt. We gaan even een sprong maken naar Johannes 8, omdat daar Jezus eigenlijk een gelijkaardige discussie houdt met een groep Joden. We gaan even Johannes 8 erbij halen, een paar versen van 31 tot 39. Ik ga jullie even laten bladeren, ondertussen neem ik een slokje. Daar staat dus, tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus, als u mijn woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ze antwoordden hem, wij stammen af van Abraham. Hier komt het dan terug. En we zijn nooit iemand slaaf geweest. Ja, onze voorouders zijn ooit slaaf geweest in Egypte, maar wij zijn nooit slaaf geweest. Waarom zegt u dan, u zult vrij worden? En Jezus zei tegen hen, ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. De slaaf heeft geen blijvende plaats in huis, de zoon wel. Pas als de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. En dan pak ik nog even vers 39 erbij. Ze antwoorden, onze vader is Abraham. Jezus zei, als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u ook naar zijn voorbeeld handelen. Jezus geeft een heel nieuwe soort definitie aan wat het betekent om een zoon, een kind te zijn van Abraham. En hetzelfde komen we ook terug tegen bij Paulus. Paulus gaat in de brief van Galaten daar ook iets over vertellen, over wat het betekent om een kind te zijn van Abraham. Ik haal er even bij, Galaten 3, vers 6 en 7. Daar zegt Paulus het volgende. Kijk naar Abraham. Hij geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig. Herinner u Zacchaeus zijn naam? Rechtvaardig? Dus u ziet, kinderen van Abraham zijn zij die geloven. En nu komt het eigenlijk allemaal terug een beetje samen. Zacchaeus geloofde in Jezus en ging daarom een bekentenis afleggen. Hij ging de mensen die hij had benadeeld terugbetalen. En niet volgens de wet van Mozes, met dan 20% erbovenop. Nee, hij ging dat eigenlijk ruimschoots overdoen. Weet je, wie van ons zou zelfs het dubbele teruggeven, mocht je iemand hebben benadeeld? Ja? Zacchaeus geeft het vierdubbele terug van de overgebleven helft. Dit toont ons dat er iets geranderd is aan zijn binnenkant. Zacchaeus is een gelovig man geworden, hij is een zoon van Abraham geworden en heeft gekozen om het voorbeeld van Abraham te volgen vanuit het geloof. En dat is de vraag die we misschien onszelf kunnen stellen. Wie zijn wij? Zijn wij zoals Zacchaeus, een zoon van Abraham, kinderen van het geloof? Of zijn we mensen die misschien proberen om daarop te gelijken en soms misschien een masker opzetten, omdat we met de angst leven dat we er niet helemaal aan voldoen? Weet je, de religieuze Joden van vroeger, ze hadden zoveel verschillende regels dat het vaak onmogelijk leek om ze allemaal te houden. Ja, en je wilt dan ook niet gaan toegeven aan je buurman of je buurvrouw dat je dat eigenlijk niet helemaal kan. Dus wat doe je dan? Dan zet je een masker op. Dan heeft niemand door dat het eigenlijk voor mij niet werkt. Vandaag is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Vandaag zeggen we hetzelfde. Mensen zeggen wel eens, fake it till you make it. Weet je, je moet het niet allemaal voor elkaar hebben. Je moet gewoon doen alsof je het allemaal voor elkaar hebt. Want dat doet iedereen toch? Maar Jezus doorprikt deze Joodse mensen hun masker en hij laat eigenlijk zien dat ze enorme nood hebben aan bevrijding. Dat ze nood hebben aan iemand die hen redt. En hij plaatst zichzelf daar in het centrum van. Hij roept ze op om tot hem te gaan voor vrijheid. Zacchaeus staat ineens niet meer zo bekend als die corrupte hoofdtollenaar. Nee, Jezus ziet hem nu als een zoon van Abraham. En dat geldt ook voor ons. Als we in relatie gaan staan met Jezus, dan worden wij ook kinderen van God. En dat is een werkpuntje, een overdenkingspuntje voor ieder van ons dat ik nu wil geven. Ik wissel mijn masker in voor intimiteit met God. Ik denk dat dat cruciaal is om over na te denken. Op welke plaatsen in mijn leven zijn er misschien nog maskers die nog altijd bestaan, die nog altijd worden gebruikt? Hoe kan ik deze maskers inwisselen en dichter komen bij God? Ieder van ons wordt wel geconfronteerd in zijn leven met schaamte en schuld. Maar dit zijn zaken die ons niet mogen tegenhouden om volledig naar God toe te gaan en de keuze te maken om bekend te staan als kinderen van God. Nu, Zacchaeus was trouwens niet de enige die aangetrokken werd om naar Jezus te gaan. We zien eigenlijk dat er een hele grote massa, een hele grote menigte op straat is gekomen om Jezus te kunnen zien. En dat brengt ons bij het tweede perspectief. We hadden de eerste al Zacchaeus als mijn masker. En nu gaan we kijken naar die grote massa en wat zij te doen hebben in dit verhaal. En de massa staat voor onze ergernis. Onze ergernis. Nu, ik wil even iets laten zien uit Lucas 15, waar eigenlijk hetzelfde gebeurt. Lucas 15 haal ik er even bij. En daar staat er steeds weer, kwamen er allemaal tollenaars en zondaars naar Jezus luisteren. Zacchaeus was dus belangen niet de enige die naar Jezus wou komen luisteren. En dan staat er in vers 2, de fariseeën en de schriftgeleerden zeiden geërgerd, die man gaat met zondaars om en eet met hen. Hoe is dit toch mogelijk? Weet je, Jezus, al die mensen die naar jou komen kijken, en jij kiest ervoor om om te gaan met degenen die totaal niet gekwalificeerd zijn, die in onze samenleving afvallen, die er niet bij horen, die bewust kiezen om de wet van Mozes niet helemaal na te leven. En dat ergerde hen heel sterk. Maar ik denk dat die ergernis bij ons vandaag ook nog daar kan zijn. Als wij geconfronteerd worden met die collega die niet helemaal zegt wat hij denkt of dingen achterhoudt voor u. En je hebt zoiets van, ik kan daar niet mee om. Of denk aan onze politici. Ja, daar is ook vaak veel ergernis rond. Aan al die beloftes waar niks van in huis komt. Nu wat, hoe moeten we daarmee omgaan dan met mensen die misschien maskers dragen? Wanneer we ons aan maskers ergeren, kijkt Jezus naar het hart. Ik denk dat dat een belangrijk principe is. We kunnen misschien niet kiezen hoe dat mensen zich gedragen rondom ons. We kunnen niet kiezen of mensen wel of niet een masker voor ons dragen. Of mensen echt zijn of nep zijn. En het is verstaanbaar dat het ergernis leidt. Maar als we enkel ons focussen op het masker van mensen, dan wordt het ontzettend moeilijk om die mensen nog te waarderen voor wie die mensen zijn. Laat staan dat je zou kunnen zeggen, ik heb jou lief. En dat gebeurt eigenlijk ook met onze massa in dit verhaal. Ik spring even terug naar Lucas 19, vers 7. En allen die het zagen, en er staat en allen, met name iedereen daar aanwezig, moorden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Niemand snapt het. Denk zelfs dat ze kwaad zijn dat Jezus dat doet, dat Jezus daarvoor kiest. Om net bij die man, die het beeld is van de corruptie in Jericho, om net bij die man binnen te stappen, dat snappen ze absoluut niet. Volgens de Joden ging je niet met onreine mensen omgaan, iemand zoals Zacchaeus, iemand die bekend stond als zondaar, want als hij zou omgaan met een onrein iemand, dan zou je zelf ook onrein worden. Hoe kan Jezus nu bij zo'n onrein iemand naar binnen gaan en daar een gesprek mee hebben? Onverstaanbaar. Maar toch zien we dit verhaal het omgekeerd gebeuren. In plaats van dat Jezus als reine binnengaat bij de onreine, dat hij onrein wordt, zien we net dat Zacchaeus als onrein persoon rein wordt. Hoe komt dat? Ze konden het niet begrijpen. Jezus zei ooit het volgende tegen mensen. En hij zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt ons. Of dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komt voort kwade overwegingen. En dan geeft Jezus een hele lijst van allemaal zaken wat mensen zoal fout doen in de wereld. Maar we worden onrein, niet omwille dat we in contact staan met onreine mensen, zegt Jezus, maar omdat er zaken in ons hart zijn die ons verontreinigen. Zij konden het niet snappen dat Jezus daar wou binnengaan. Maar Jezus die ziet niet enkel het masker van Zacchaeus. Hij kan naar het hart kijken en kan zijn onreinheid rein maken. Hoe gaan wij daarmee aan de slag? Hoe gaan wij mensen lief hebben die niet echt zijn, die maskers dragen? Hoe gaan we hiermee aan de slag? Ik heb anderen lief omwille van een hart, niet omwille van een masker. En dat dan zo'n belangrijk iets is. Ik denk dat we een keuze moeten gaan maken. Focussen op iemand zijn masker, op misschien iemand zijn tekortkomingen. Of kiezen we ervoor om te kijken naar het hart van die persoon. En lief te hebben. En ik weet dat het niet makkelijk is. Deze boodschap is net zozeer voor mij. Want het is heel makkelijk om je oordeel klaar te hebben. Om af te wijzen wat je als fout ziet in iemand. Het is veel moeilijker om te kijken wat zit er achter het masker. Waarom heeft die persoon een masker? Met welke pijnen, met welke twijfels, Welke onzekerheden worstelt die persoon misschien in zijn leven, waardoor dat hij een masker is beginnen dragen? Ik geloof dat God niet kijkt naar onze maskers, maar dat God kijkt naar ons hart. En als hij kijkt naar ons hart, dan denk ik dat hij medelijden heeft met ons. En dat hij ons wil vullen met zijn liefde. Dat hij ons hart wil veranderen. Hij wil het laten overlopen met zijn goedheid. En dat brengt ons ineens bij het laatste perspectief. De reden waarom Jezus natuurlijk naar deze wereld is gekomen. Het laatste perspectief, Jezus. En Jezus staat symbool voor mijn redding. Hij is mijn redder. En we gaan nog even kijken naar Johannes 13. En Jezus zegt daar tegen de mensen: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. En hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. En elke keer als ik dit vers lees, dan denk ik in mijn eigen: wauw, dit is zo'n hoge lat dat Jezus hier legt voor ieder van ons. Het is aan de liefde die we voor elkaar hebben dat we zullen gezien worden als zijn leerlingen, als zijn discipelen. We kunnen niet anders dan onze focus te verleggen van de maskers van mensen naar de harten van mensen. Laatste puntje voor vandaag is: wanneer Jezus mij opmerkt, kijkt hij voorbij mijn masker. En ik denk dat dit heel cruciaal is. Het feit dat Jezus, toen hij in Jericho binnenkwam, in die grote drukte menigte, dat hij net oog had voor Zacchaeus, dat hij net Zacchaeus opmerkte en dat hij voorbij het masker van Zacchaeus kon kijken. Ik neem nog even vers 5 er terug bij. En toen Jezus bij die plaats kwam, die plaats Jericho had ook niet echt zo'n goede reputatie. Het stond bekend als een van de meest zondige plaatsen in Israël. En normaal gezien zou je denken, als iemand zijnde Jezus, die eigenlijk op weg was naar Jeruzalem, dat die maar heel snel door Jericho zou moeten passeren. Zo'n drafje zo. Maar op het moment dat hij daar passeert en hij kijkt op naar Zacchaeus, verandert hij zijn koers. Hij gaat niet meer rechtstreeks naar Jeruzalem. Hij kiest ervoor om bij Zacchaeus binnen te gaan. Hij merkt hem op. Hij zegt zelfs: want heden moet ik in uw huis verblijven. En zo is het ook met ons. Jezus merkt ons ook op. Hij wil ook met ons relatie aangaan. Hij wil ook bij ons binnenkomen. Vandaag nog. En hij kan voorbij het masker kijken dat we misschien al heel ons leven met ons mee dragen. Jezus is gekomen voor zij die er niet bij hoorden. Voor de verworpenen, de paria's, de zondaars. Zij die met verachting werden bekeken door de mensen. Er waren 613 wetten die de Joden moesten naleven in de wet van Mozes. En als dat al niet genoeg was, dan hadden de Joodse leiders van toen er nog eens extra wetten bovenop gemaakt. Om het toch maar allemaal in te dekken. Maar eigenlijk kon niemand al die wetten houden. Weet je, die fariseeën die konden het ook niet. Maar zij droegen ook maskers om te doen dat zij het wel allemaal voor elkaar hadden. Wat jij ook hebt gedaan, wat jij ook hebt meegemaakt, kies ervoor om je masker af te leggen en je te laten vullen door Gods liefde. Hij kan voorbij onze fouten werken, voorbij onze schaamte werken. En in dat heel cruciaal is. En ondanks dat vele mensen weten dat dit de bedoeling is, blijven sommige mensen hier toch aan vasthouden, aan dat masker. En vinden het zo moeilijk om het los te laten. Maar ik wil je graag nog dit meegeven, waarom ik toch denk dat je je masker best vandaag achterlaat. Ik ben namelijk te kostbaar om verborgen te blijven voor Gods liefde. Zo belangrijk. God kan zijn liefde aan ons niet opleggen. Hij kan ons niet dwingen om die te ontvangen. Wij moeten daarvoor kiezen. Maar wij zijn veel te kostbaar gemaakt dat we een scheiding tussen God en ons zouden toelaten. Jezus rondaf in vers 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus is naar de wereld gekomen omdat wij mensen met een probleem zitten. Omdat wij mensen niet meer bij God kunnen komen. Hij heeft die breuk opgelost. En hij wil niks liever dan jouw maskers wegnemen en jou vullen met zijn liefde. Hij roept jou bij jouw naam deze ochtend. Hij wil bij jou binnengaan. Kies ervoor om je masker in te wisselen voor intimiteit met God. Het tweede punt waar ik deze ochtend heb over gesproken was dat maskers vaak leiden tot irritatie. Collega's, politici, noem maar op. Laat ons de focus verleggen, dat we niet meer focussen op het masker, maar dat we gaan kijken naar iemand zijn hart. En als we iemand zijn hart leren kennen, dan hebben we ook ineens iets waar we voor kunnen bidden. Waar we liefde voor kunnen ontvangen. Er is zo'n grote nood bij zoveel mensen hier in België. Toon aan je omgeving dat er echte liefde te vinden is bij God. En als we ervoor kiezen om onze maskers achter te laten, dan kunnen we onszelf noemen kinderen van God. Dan zijn wij ook diegene die horen bij de redder, Jezus. Hij vindt ons veel te waardevol dat hij ons achter ons masker zou laten zitten. Ik wil graag nog even met jullie bidden. Heer God, Heer, wat een genade, Heer. Heer, dat u ervoor koos om bij degene die het misschien het minst verdiende, om die persoon persoonlijk te willen leren kennen, om met die persoon te willen binnengaan. Maar ook voor ieder van ons, Heer. Voor al onze fouten, voor al onze schuld, voor al onze schaamte die we misschien meedragen in ons leven, Heer. Dat u bereid was om de hoogste prijs daarvoor te betalen. Dat u ons liefde wilt geven, dat u ons lief heeft in de eerste plaats. We kunnen het soms moeilijk begrijpen. Heer, ik wil bidden voor in ieder van ons die misschien worstelt met maskers. Die misschien het moeilijk vindt om op sommige plaatsen echt te zijn. Misschien op vlak van het uiten van je geloof. Op de werkvloer of onder vrienden of waar dan ook. Heer, help ons om niet door het leven te gaan als mensen met een masker. Maar help ons om door het leven te gaan gevuld met uw liefde. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.